106.3 FM. Stadsradio
Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Welkom weer voor de mensen die misschien net pas inschakelen. Het is natuurlijk weekend, dus iedereen heeft een heel vol programma. En u heeft net een heel erg gezellig gesprek met dokter Simon van der Lucht gemist. Want ik vond het echt heel boeiend.
Of wel, God.
Ja, hopelijk natuurlijk wel. Ja. En, we gaan meteen maar door met onze tweede gast.
Ja.
Lijkt me een goed idee. Jaap de Groen, welkom. U bent van het Interkerkelijk Sociaal Fonds. Dat zeg ik goed, toch?
Ja, dat klopt helemaal. Dank je wel.
En even voor mij, want ik zit daar helemaal niet in die materie. Wat is, doet het Interkerkelijk Sociaal Fonds?
Nou, het Interkerkelijk Sociaal Fonds, dat geeft voornamelijk hulp bij acute, tijdelijke noden. En dan heb ik het vooral over de financiële kant. En dan geven we leefgelden. We verstrekken ook wel renteloze leningen onder bepaalde voorwaarden. En ook bijvoorbeeld wat veel voorkomt is het verstrekken van geld voor het krijgen van een ID-kaart. Dus een aantal mensen raakt die kwijt of anderszins. En om aan te melden bij welke instantie dan ook heb je zo'n ding nodig. En vaak komen er mensen die geen geld hebben om hulp. En dan is juist moeten ze eerst geld laten zien voordat ze hulp kunnen krijgen. Dus dat is ook een van de dingen die wij dus vaak doen.
Klinkt in ieder geval als een heel nobel iets, moet ik zeggen. Dus het zijn specifiek mensen die heel acuut bijvoorbeeld geld nodig hebben, die een beroep op dit fonds kunnen doen.
Ja, mensen die om welke reden dan ook opeens acuut geen geld hebben of geconfronteerd worden met, dat is ook vaak voorkomend, met een huisuitzetting of stopzetting van de energieleverantie of drinkwater. Er is uiteraard al van alles gebeurd, maar om welke reden ook hebben mensen niet altijd adequaat gereageerd. En dan kunnen wij helpen. En wat we ook heel belangrijk vinden is het adviseren en samen met de cliënt zoeken wat is nou het echte probleem en wat is hiervoor de voorliggende voorziening, de kant waar we heen moeten om niet alleen de acute nood op te lossen, maar ook te voorkomen dat het nog verder gaat.
Ja, precies, dat het niet een structureel probleem wordt.
Ja, voor structurele problemen zijn we eigenlijk minder de voorziening. En we doen wel heel vaak dan natuurlijk de verwijzingen naar gemeenten en wat dan ook.
Ja, precies. Zijn er nou nog specifieke voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen als het gaat om bijvoorbeeld zo'n renteloze lening? Ik neem toch aan dat er wel verwacht wordt dat mensen dat terugbetalen. Wat voor voorwaarden zitten daar nou aan vast?
Nou, een eerste voorwaarde om bij ons fonds in aanmerking te komen voor hulp is dat je Delftenaar moet zijn. Tweede is dus bij leefgelden, dan is er vaak niet zo heel veel nodig als mensen echt die acute nood aantonen. Maar bij het verstrekken van leningen, dan kijken wij wel, een lening houdt in dat je het geld terugbetaalt. Is er serieus mogelijkheid dat het terugkomt? We proberen in die mogelijk een inhouding op een uitkering te vragen. En dat is in een aantal gevallen mogelijk, met name als mensen bijstand hebben. Maar als je dus met UWV te maken heeft, die doen dat niet. Dus dan moeten we kijken bij de mensen zelf of die mogelijkheid er is, die ruimte er is. Uiteraard gebeurt het niet altijd, maar we trachten wel dat een beetje zeker te stellen. Onder andere door middel van kijken of ze ook al andere vormen van hulpverlening hebben. Of eventueel als de administratie niet zo erg op orde is, daar aan te bevelen om daar ook iemand naar te laten kijken of mee te helpen en mee te sturen.
Nou kan ik me voorstellen, een schuldproblematiek is sowieso lastig, want er hangt ook een enorm gevoel van schaamte vaak omheen voordat mensen überhaupt toegeven dat het een probleem is. Signaleren jullie zelf of worden mensen ook wel meer naar jullie doorverwezen? Hoe komen mensen uiteindelijk bij jullie terecht?
Nou, je moet jezelf aanmelden, aangemeld worden door een begeleider. Mm-hmm. In de praktijk denk ik dat ongeveer de helft van de cliënten gebracht wordt door hulpverleners vanuit de gemeente of allerlei. En dan is er vaak sprake van dat mensen al wel in een traject zitten of gaan komen, maar dat er een of ander obstakel is dat teweeg brengt dat er op dit moment niet verder gegaan kan worden. En dat wij dan dus gevraagd worden om dat obstakel weg te nemen. En het is soms ook het wachten op een uitkering die gaat komen.
Dat wij en dan een soort overbruggingskredietje, zeg maar.
Ik noem het vaak dat wij ook vaak proberen een bruggetje te zijn van die noodsituatie naar een situatie waarin de zaak meer gekanaliseerd wordt.
Ja, op die manier. Oké. Ja, ik weet zelf toch ook wel een beetje wat het is om op de centjes te moeten letten. Dus ik vind het fascinerend hoe dit soort fondsen in elkaar zit. Vanuit welk oogpunt zijn jullie ooit begonnen? Is dit iets een ja, nou ja, het staat er interkerkelijk. Dus is het ook een samenwerking van kerkelijke organisaties die zich verenigd hebben in dat fonds? Of wat is de historische achtergrond van dit fonds?
Nou, het is inderdaad een samenwerking van 11 Delftse verschillende geloofsgemeenschappen. Zelfs een moskee heeft zich daarbij aangesloten. Hoewel momenteel dat is een beetje, daar zijn allerlei wijzigingen in het bestuur. We weten niet of die ermee verder gaan, maar die heeft zich wel dat al onderschreven. En eigenlijk is het al ruim 20 jaar terug opgestart, omdat de gemeente aanliep tegen gevallen waarin ze zeggen, ja, het klopt wel dat wij de mensen helpen en moeten problemen wegnemen in noodgevallen. Maar toch zijn er altijd gevallen wie tussen wal en schip raken. En waarin wij vanwege onze ambtelijke regels eigenlijk op dit moment moeten afwijzen of niets meer kunnen. En zouden de kerken daar misschien iets voor kunnen betekenen? Nou, toen zijn dus die aantal kerken bij elkaar gekomen en hebben besloten, nou, wij zijn er voor als er eigenlijk geen andere helper is, dan zijn wij. En het misschien bijzonder aan ons is dat wij in principe geen mensen uit de aangesloten kerkgenootschappen helpen. Wij zijn eigenlijk voor de niet-kerkmensen, voor mensen die dus inderdaad geen enkele vorm van hulp kunnen krijgen.
Dus geen netwerk hebben binnen een van de bestaande geloofsgemeenschappen of...
Ja, precies.
Of een andere vorm van een sociaal netwerk die dit soort problematiek zouden kunnen signaleren.
Ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Het hebben van een netwerk. Hoe langer je in dit werk zit, hoe meer je ziet dat het voorkomt van heel veel problemen. Als mensen overigens lid van een kerkgenootschap zijn dat aangesloten is bij ons. En om welke reden dan ook, misschien wel uit schaamte, liever niet naar de eigen kerk gaan. Wij bevragen er niet echt op. En als we al doorverwijzen, dat doen we nooit zonder medeweten van de cliënt. Maar als het dat doet, dan krijgen we heel vaak van de kerkenraad direct weer de vraag terug. Ja, maar dit is toch zo'n bijzonder geval. Jullie hebben meer specifieke kennis, kunnen jullie helpen? En dan wordt ook dan in zo'n geval met alle mogelijke kennis die we hebben getracht een oplossing te vinden.
Ja, zijn we er weer? We zijn er weer.
We zijn er weer, Jan. Ja, we zaten hier nog eventjes gezellig door te praten met Jaap de Groen van het Interkerkelijk Sociaal Fonds. En toch best wel een beetje een schrijnend onderwerp, toch wel. Want als je merkt, ja, ik heb dat ook wel gezien. Ik heb ook wel een aantal projecten gedaan waarbij ik er toch echt wel achter kwam hoeveel verborgen armoede er in Delft is. Want wij hebben ook wel eens, ik weet nog wel, ik zag op mijn Facebook voorbij komen dat ik een jaar geleden een gesprek met jou had. Toen zat ik voor het eerst volgens mij hier in de studio. Over de blikkenactie van de voedselbank. Dat inderdaad voor 500 gezinnen 10.000 blikken. En dat eigenlijk niet eens genoeg was. En toen zat ik echt even met mijn oren te klapperen van die aantallen. En als ik dan nu dit hoor, dan denk ik van jeetje. Dat zou toch eigenlijk in onze maatschappij niet mogelijk moeten zijn. En toch gebeurt het.
Ik kijk naar meneer De Groen en durf dan te beweren, maar dat komt omdat ik op de achtergrond informatie heb.
Uiteraard.
Dat het budget van het ISF de afgelopen jaren alleen maar gestegen is.
Ja.
Wat jullie jaarlijks besteden aan hulpverlening.
Ja, dat stijgt wel wat. Niet eens zo spectaculair, maar het zit echt van een stijgende lijn in. Wij hebben momenteel niet extreem veel meer aanvragen, maar wel steeds vaker toch moeilijke, ingewikkelde dingen. Dat mensen in de loop van jaren allerlei schulden opbouwen. En dan denken ze dat heel lang te kunnen managen. En op een gegeven moment, dan staat er toch echt zo'n deurwaarder voor de deur of een incassobureau.
Laten we eens even een aantal concrete gevallen. Want daar hadden we het net over toen het tijdens de muziek. Een aantal concrete situaties. Iemand meldt zich bij u en die kan en jullie kunnen samen met hem aantonen dat er leefgeld nodig is. Hoeveel is dat leefgeld? Dat is per week. En hoeveel weken krijgt iemand dat gemiddeld?
Nou, wij betalen in principe 3 weken leefgeld uit. Als, na een eerste gesprek, als blijkt dat dat zinvol is. En op aanvraag van een hulpverlener doen wij wel regelmatig een 4e maal. 5e wordt wat moeilijker. Als we het langer moeten, dan gaan we kijken of er mogelijkheid zijn dat dat dan die langere tijd, en dat kan best een paar maanden zijn, in de vorm van een lening mogelijk is. Mensen worden toch vaak wel uit die situatie begeleid vanuit de gemeente, dat ze toch een uitkering gaan krijgen. En dat wij dan dus vanuit die uitkering die lening weer terugbetaald krijgen. En dan kan het zijn dat we dus wel meerdere maanden op zo'n manier iemand ook betalen, ja.
Ja, uw leefgeld dat zit zo tussen de 40 en de 60 euro in.
Ja,
afhankelijk van of je met alleen bent of met twee of met kinderen bent. En wat is de maximum? Wat moet ik me voorstellen? Wat moeten de luisteraars zich voorstellen bij een lening? Tot hoever gaat dat?
Wij gaan in principe, want dat niet hoger dan 750 euro. Vooral bij huurachterstand of bij energieproblemen is dat vaak veel hoger. Wat wij sowieso kunnen doen is, indien iemand geconfronteerd wordt met een afsluiting van energie of met een huisuitzetting, is iets stabiliseren. Dan in gesprek gaan met de deurwaarder streep de schuldeisers om te kijken of er toch oplossingen mogelijk zijn. En dan blijkt dat er heel vaak toch wel afbetalingsregelingen mogelijk zijn. Want ook bij de woningbouwverenigingen is er toch wel bereidheid om een regeling te maken met personen. En als wij dan kunnen stabiliseren en dan vaak dan een lening geven. Bij grotere bedragen vragen wij ook vaak bij andere organisaties, noodfondsen of meer hulpfondsen. Die zijn er ook echt meerdere om te kijken of we dan gezamenlijk iets op poten kunnen zetten. Zodat we nu die acute nood eruit halen. En dat dan de cliënt zo verder kan en dan in die mogelijk vanuit zijn uitkering of inkomen, hoe dan ook, toch weer zijn eigen leven kan voeren.
Nou, nou. Het ISF is dus duidelijk meer dan alleen een geldpotje.
Mijn vrouw zegt wel eens, Jaap, jullie doen van alles, zelfs geven van geld.
Maar vind ik een hele mooie.
Het verwijzen en het mensen richting wijzen en dingen vinden. Wij kennen de sociale kaart. We hebben bij elkaar met onze 14 medewerkers een hoop expertise op dat gebied. Er blijkt heel veel mogelijk te zijn. Er zijn heel veel dingen die er bestaan. Maar het is vaak voor de mensen moeilijk tot onmogelijk om dat zelf uit te zoeken. Of ze snappen het niet, maar er is ook veel onbekendheid.
Ja, dus ik denk dat inderdaad jullie functie als wegwijzer in dat opzicht misschien nog wel belangrijker is dan die financiële steun die mensen ook kunnen krijgen.
Ja, er is wel vaak die acute nood.
Maar die vereist gewoon
ingrijpen.
Die,
maar ja. Als wij alleen maar iemand eventjes geld geven, zodat het daarna weer verder gaat, dan is het eigenlijk, vind ik, niet heel erg zinvol geweest. En dan vind ik alleszins dat wij dan als ISF onze taak laten gaan. Want er moet niet alleen hulp gegeven worden, maar er moet ook oplossingen gevonden worden.
Ja.
Om te zorgen dat iemand ook niet terug kan vallen.
Ja, om zoveel mogelijk dat mensen de leven weer op de rit krijgen. En dat er inderdaad een zodanige situatie ontstaat. Dat iemand weer gewoon leven kan. En met een dak en met water en met energie.
Langs welke wegen kunnen mensen jullie bereiken? Telefonisch? Jullie hebben een spreekuur, geloof ik.
Ja, we zijn per telefoon bereikbaar. Als je die nodig wil ik dat nummer geven. We kunnen gemaild worden. En mensen kunnen ook nog steeds aan de deur komen, aan Hugo de Grootstraat 10. Maar we hebben ook dus best heel veel mensen die door middel van een hulpverlener begeleiding, en dat kan dus zijn perspectief of de gemeente, maar dat kunnen ook thuisadministratieorganisaties zijn of budgetkantoren en dergelijke. En die weten ons meestal wel aardig te vinden.
Ja, ja, ja. Werken jullie samen met Schuldhulpmaatje?
Schuldhulpmaatje in Delft, hoeveel dat bestaat weet ik niet. Onze zusterorganisatie die een paar jaar terug nog deel maakte van de ISF, dat is ISOFA. Die doet dus administratieve begeleiding en hulp. Maar dat is wel dus begeleiding en hulp gericht op dat mensen weer zelfstandig de administratie kunnen gaan doen. Die maken een intakegesprek, die brengen de zaak in kaart. Die stellen dan vaak vast, hé, hier zit één ernstig probleem of een hobbel of dergelijk, een zaagvisje dat zodanig bezig is dat alles omvalt. En dan is de weg bij hun vandaan ons zeer kort. En dan kunnen hun ons ook gelijk gegevens aangeven dat wij bijna naadloos kunnen overgaan tot het leveren van de benodigde hulp, leefgelden, leningen of wat dan ook.
Dus als mensen in zo'n hulptraject terechtkomen, maar ook voor mensen die dus als professional hulpverlener denken van wij willen graag iemand die kans geven, dan kunnen ze zich dus inderdaad bij u melden.
Ja, iedereen die kan zich altijd melden. Deze week heb ik die telefoon in de zak. Als ze bellen, dan kan je eventjes een voorgesprek en even sonderen of het zinvol is of nuttig. En dan, als dat zo is, dan geven de mensen plaats op ons spreekuur. Dat is op alle dinsdagen. Er is geen andere keus. Het is dinsdag of dinsdag. En dan doen we dinsdagmiddag de intakegesprekken. En dan daarna, tijdens dat intakegesprek, wat we altijd met twee spreekuurhouders doen, dan krijgt iemand gelijk uitsluitsel. En bij leefgelden geven we acuut dat mee. Bij alle andere verstrekkingen, dat geven we geen contant geld mee. Maar dan regelen we het indien mogelijk met begeleiders en anders met schuldeisers, deurwaarders of wat dan ook.
Ja, ja, ja.
Nou, een hele mooie organisatie, denk ik, voor Delft, om die rijk te zijn.
Absoluut. We komen zo meteen even bij je terug, meneer De Groen.
Meneer De Groen, u zei net van iedereen kan zich aanmelden. U heeft op dit moment een stuk of 14 coaches, medewerkers, mensen met expertise. Kunt u er nog meer gebruiken?
Nou, dat is best een zorg momenteel. We hebben inderdaad 14 wat wij noemen spreekuurhouders. Er zit wat verschil in wat ze activiteiten uitvoeren, maar het wordt best een beetje dun. Er zijn meerdere spreekuurhouders die komen op een wat hogere leeftijd en die krijgen nogal te maken met mantelzorg voor familieleden. En dan zijn ze ondanks de enthousiasme en de kundigheid toch zeggen ze, ja, maar ja, mijn oude broer of oom. En zo worden ze wel wat zuinig met medewerkers. En we zijn best wel op zoek naar mensen die goede kennis hebben van de Delftse kaart. Een sociaal hart. En bereidheid om eventueel op dinsdagen bij ons eens mee te doen. En als ze interesse hebben, kunnen ze bij mij ook eens informeren om te kijken of het mogelijk iets is.
Nou, dan moeten wij misschien maar een oproepje op onze webpagina gaan zetten. Of op onze Facebook misschien zelfs wel. Dat mochten mensen zich daartoe geroepen voelen, dan zijn ze daar uiteraard van harte toe welkom. Ja, De Groen, hartelijk dank dat je in de studio het Interkerkelijk Sociaal Fonds enigszins wilde toelichten. Ik ben weer een stukje wijzer.
Dankjewel.
Ja, en jullie ook bedankt. En een fijne dag.
Blijf even zitten. Dan gaan we, luisteraars, naar de gedachte van de week. Morgen begint de advent, de voorbereidingstijd van de kerken op kerstmis. En Mechtelt heeft iets heel moois voor u.
Ik heb hier een beeld voor mij van Jesaja. En hij zegt over zichzelf: zie mij, de dansende Jesaja word ik genoemd. Mijn ene been stevig op de grond, mijn andere weggesleten. Zwierig plooit de mantel om mij heen, mijn haren dansen mee. Mijn linkerhand wijst naar iets. Is het een boekrol? En mijn rechterhand rustend tegen een muur? Of is het geen rusten, maar wegduwen? Alsof ik de duisternis van de tijd, alle hardheid en angst, alle haat en wantrouwen even wil laten wijken voor het licht dat op mij valt, dat me in beweging brengt, me zelfs tot dansen uitnodigt. Verwachtingsvol kijk ik jullie aan. Blijf hopen en geloven in het visioen. Een wereld van recht en vrede voor ieder mensenkind.
Daarmee zijn we alweer aan het einde van ons uurtje, Jan. Het is zo snel gegaan.
Ja, we zijn deze keer ruim op tijd.
Nou, mooi toch?
Henk zit niet in paniek te zwaaien, al opschieten. Mechtelt, was mijn genoegen.
Ik vond het ook alweer ontzettend leuk.
Ja, je kunt deze uitzending morgenavond natuurlijk tussen 8 en 9 terugluisteren. Volgende week zijn we weer om dezelfde tijd.
Absoluut, met weer leuke gasten, muziek.
Vast wel. Ja, volgende week volgens mij Sinterklaas, hè?
Ja, hij komt.
Volgens mij volgende week Sinterklaas. Ja, ja, nee, daar moeten we even aan denken. Volgens mij is het volgende week Sinterklaas hier in de studio. Hij heeft een hartstikke drukke schema. Volgens mij even wat tijd
Voor ons ingeruimd.
Voor ons ingeruimd, speciaal. Hebben wij vorig jaar al gevraagd aan hem. Lieve luisteraars, tot ziens. En voor nu zeggen wij vrede
en alle goeds.